hier vooraan is water. Als u dorst hebt, komt u. Het is inderdaad een heel bijzonder onderwerp vanavond op de agenda. En dat is de gemeente of de kerk gaat naar het vaderhuis. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. Dat is later ontstaan. Iedereen snapt precies wat ermee bedoeld wordt. Maar soms is het woord kerk en het kerkgebouw bijna hetzelfde. En dat is toch weer niet helemaal koosje. Dus eigenlijk moeten we zeggen, de gemeente gaat naar het vaderhuis. Dat is misschien wel beter. En het werk van de Heer Jezus is zo schitterend dat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Ik kwam maandagavond thuis een beetje vermoeid van een behoorlijk pittig weekend. En het was ook laat, tegen 12. En ik maakte de postbus open. Er zat een hele stapel in. Ook dingen die niet zo belangrijk zijn. Maar er is ook een heel klein briefje bij. Het ging over een meisje. Het is een waar gebeurd verhaal van 5. Opgegroeid in een atheïstisch gezin. Nooit van de Heer Jezus gehoord. Vader en moeder kregen voor de ogen van dat meisje ruzie op een bepaalde dag. En die vader schoot zijn vrouw dood en daarna schoot hij zichzelf dood. Dat meisje werd daar weggehaald uiteraard en werd in een pleeggezin geplaatst. Dat pleeggezin bleek een christelijk gezin te zijn en die mevrouw nam dat meisje mee naar de kerk de eerstvolgende zondag en bracht haar ook in de zondagschoolklas. Zij tegen de dame die daar de lessen verzorgde van even voorzichtig met haar, want ze heeft nog nooit iets over de Bijbel gehoord en ze weet helemaal niks, nul. Dus ga niet allerlei vragen stellen en zo. Doe wat rustig aan. Begrepen, zei ze. De les begon en de zondagsschoollerares hield een soort tekening op en vroeg aan de kinderen, wie weet eigenlijk over wie het hier gaat, wie hier op deze tekening staat. En tot ieders verbazing stak dat meisje van 5 een vinger op. Dat is de man die mij vasthield toen mijn vader mijn moeder doodmaakte. De man die mij vasthield toen dat verschrikkelijke daar in huis gebeurde. Het is een emotioneel verhaaltje, maar het is echt gebeurd. En het geeft iets aan van de zorg van de Heer Jezus, van zijn buitengewone aandacht die hij schenkt aan mensen, ook aan kindertjes van 5. En dat vertrouwen dat de Heer Jezus er is, dat hij bestaat en dat hij handelt of laat handelen, dat zijn bijzondere dingen. Ik hoop dat je dat zelf ook ervaren hebt in je eigen leven en dat je weet, door hem is alles in orde gebracht en door hem is mijn schuld weg en door hem kan ik met hem en bij hem in het huis van de Vader zijn. Het is alleen maar door de Heer Jezus. Er is geen andere route. Geen andere weg. Ik hoop van harte dat u de Heer Jezus kent als uw heiland, als uw verlosser. Wat zou je moeten doen zonder hem? Je zou in iedereen ook in Den Haag en ook in Washington wel willen toeroepen dat ze de Heer Jezus moeten leren kennen, mogen leren kennen. Maar tot op heden willen ze misschien niet, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar de uitnodiging is er. Voor wie wil, is daar het water des levens. En dat is nog gratis ook, om niet. Van harte hoop ik dat je dat mag beleven voor jezelf. En nu iets over ons onderwerp van vanavond. Het gaat in deze serie over de toekomstige dingen. Dus we krijgen nog van alles. De volgende keer is wat minder hoogdravend, zou je zeggen. Dit is niet hoogdravend, maar een beetje hoog ingezet, hoog gestemd. Dat gaat dan over oordelen en over rampen. Maar dat zijn ook toekomstige gebeurtenissen. Dat zijn ook de gebeurtenissen die in de schrift zijn neergeschreven. En bedoeld om er wat mee te doen. Om er een echt wel notie van te nemen en er misschien wel naar te handelen. Vanavond de gemeente. Die gemeente is ontstaan op de Pinksterdag. En dat is dan gelijk de eerste hobbel. Ik ga straks wat lezen uit de schrift, maar eventjes deze inleiding. Er is namelijk een wijdverbreide gedachte dat de gemeente is ontstaan bij Enos. Toen begon men immers na Adam de naam des Heren aan te roepen. En dat is dan het begin van de gemeente, zegt men. En de gemeente is sindsdien gewoon doorgegaan via de tabernakel naar de tempel en van de tempel naar Jeruzalem. En uiteindelijk is dan de gemeente ook dat geworden wat we vandaag gemeente noemen. Er is wel een nieuwe dimensie bijgekomen, dat is het kruis van de Heer Jezus. Maar de gemeente is er altijd geweest. Dat zegt men. Conclusie is dan ook dat er een gemeente zal blijven tot het laatste moment, tot de jongste dag. En in die jongste dag krijgen alle eindgebeurtenissen een plek. Allemaal in één keer. Daartegen is behoorlijk wat in te brengen, en dat doe ik ook vanavond. Niet me afzetten tegen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Maar wel om te vertellen dat de gemeente niet is ontstaan, laat maar zeggen, in de dagen van Adam en Eva. Maar dat de gemeente is ontstaan nadat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf. Nadat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan. En nadat de Heer Jezus naar de Vader is gegaan. En nadat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft gezonden. Want door de Geest, door de Heilige Geest die gekomen is op de Pinksterdag, zijn we allen aaneengevoegd geworden. Tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Door de Geest zijn wij tot één lichaam gebracht. Dat is de doop met de Heilige Geest. Misschien denkt u daar in uw eigen kring wat anders over. Dat laat ik me even los. Maar dit is in elk geval de betekenis die Handelingen 2 ons aangeeft. Door de Geest aan elkaar gevoegd. De Heilige Geest heeft en Jood en Heiden aan één gevoegd. Allen die leven uit God hebben, horen daarbij en maken deel uit van het lichaam van Christus. Toen je tot geloof kwam, is de Heilige Geest in je eigen persoonlijk leven gekomen. En dat is al een wonder, dat God de moeite waard vindend om jou en jouw lichaam te gebruiken als zijn tempel, de tempel van de Heer, dat je op datzelfde moment ook nog aan de gemeente, aan het lichaam van Christus bent toegevoegd. Ja, dat is misschien iets wat je heel makkelijk vergeet. Want ja, daar voel je dan niks van op dat moment. Daar heb je dan niks mee. Misschien heb je nog nooit een kerk aan de binnenkant gezien. En ja, wat zegt dat dan, dat ik bij het lichaam van Christus hoor? En toch is dat een heel bijzonder voorrecht. Daarover nog meer. Maar die kerk, de gemeente, is dus niet een voortzetting van. Het is totaal nieuw, splinternieuw. Dit was nog nooit gezien. In de oude tijd hebben profeten gezocht naar de betekenis van wat ze bij wijze van konden ruiken, maar waar ze niet hun vingers op konden leggen, wat ze niet konden pakken. Maar dat geweldige van de gemeente is in het Nieuwe Testament onthuld. En het is met name de apostel Paulus geweest die daar hele bijzondere dingen over heeft geschreven. Noemt dat gezegend met alle geestelijke zegening. Niet een klein beetje, maar alles. Alles wat je maar bedenken kunt, dat heb je dan. En door de gemeente is er iets echt, iets bijzonders ontstaan. En nu blijkt uit de Bijbel dat de gemeente al voorgekend was, voor de grondlegging van de wereld. Nou, ga dat maar eens vertellen in Den Haag, dat er voordat Den Haag bestond, er al lang iets bestond. Dat geloven ze niet, want ze denken dat het nog steeds het centrum is van Nederland. Maar de gemeente bestond al in Gods plan voordat er überhaupt iets van Nederland was. Voor de grondlegging van de wereld. De gemeente is gezien. En God de Vader heeft, voor er überhaupt iets was, ook voordat er iets van deze schepping bestond, God de Vader heeft in die tijd bedoeld om de Heer Jezus te laten vergezellen van een gezelschap die hij en bruid van het lam noemt en lichaam van Christus noemt. En dat gezelschap, door God bedoeld van voor de grondlegging van de wereld, ik zou het niet durven zeggen als het niet in de Bijbel stond, echt, het staat er, Efeziërs 1, de eerste versen, lees alsjeblieft, lees dat hele hoofdstuk daarna En je zult ontdekken dat er echt iets bijzonders aan de hand is met die gemeente. Het is niet zomaar een kerk waarvan er 12 zijn en een dozijn of zo. Dit is uniek. Dit is een heel bijzonder en een heel uniek gezelschap. En dat unieke gezelschap wordt vandaag hier op aarde gevormd. En als je gelooft in de Jezus, hoor jij daarbij. Wij hebben het dan over onze club, onze kleur, onze richting. En als je niet van onze club bent, ja, dan pech gehad. Laat dat een keer los, laat dat één keer los. En probeer te begrijpen dat de Heer in zijn wijsheid bedoeld heeft dat er een gezelschap gegeven zou worden aan de Heer Jezus. Een gezelschap dat hem ging completeren. Efeze 1, het laatste vers. Een gezelschap dat hem compleet zou maken. Zonder ons is hij niet. U durft het niet eens te zeggen. Alsof er aan hem iets mankeerde. Nee, aan hem mankeerde niets. En toch, de gemeente is bedoeld om hem te completeren. En alles duidt op dat bijzondere aspect. En die besluiten, lieve mensen, die zijn genomen, niet in Dingsbelo, ook niet in Nederland en ook niet in Washington. Die zijn genomen daar waar de Vader en de Zoon en de Geest toen waren. En nu mag u gaan plussen en minnen, probeer dat maar. Waar zou God zijn geweest toen hij de hemel schiep? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar God was er al. Waar dan? Ja, de hemel was er nog niet. Dus de troon in de hemel was er ook nog niet. En de engelen bestonden ook niet. Waar was God toen hij de hemel schiep? Antwoord: in het huis van de Vader. Dat huis van de Vader wordt om die reden wel eens de ongeschapen hemel genoemd. Of het helemaal kosher is, helemaal klopt, laat ik maar even maar je wilt graag iets duiden, je wilt iets duidelijk maken. Ongeschapen hemel, daar was de Vader en daar was de Zoon, daar was de Geest. Daar zijn de engelen ook niet geweest, die zijn er nooit geweest. Daar is het verderf ook niet doorgedrongen. In de hemel later wel, toen God de hemel schiep, kreeg je een gedoe in de hemel van je welste, een opstand in de hemel. En er was ineens een van de engelen die zei, maar ik wil de troon, ik wil de troon, ik wil de troon. En dat was, nou, dat was behoorlijk heftig. Dat is die zondeval van de duivel. Dat was ook al voor Adam en Eva er waren. Daarna heeft God mensen gemaakt. En die duivel heeft zijn best gedaan om die mensen achter zich te krijgen. Dat is het verhaal. Een hele moeilijke. En we kunnen ons nooit onttrekken aan dit enorme, ja, grote gebeuren van Yahweh, van onze Heer, met zijn Zoon en met zijn gemeente. Daar ga ik nu iets over lezen. In Spreuken 8, daar begin ik vanavond. En dan Johannes 1, Johannes 14, Johannes 17. Ik ga niet de hele avond lezen, dat begrijpt u. Het is geen leesdienst. Maar ik wil er toch die teksten graag aanreiken. Eerst Spreuken, hoofdstuk 8. Vers 22. De Heere bezat mij, dat gaat over de wijsheid. Maar 1 Korinthe 1 vers 30 zegt dat Christus Jezus ons van God geworden is wijsheid. Met andere woorden, je hebt gelijk de sleutel, onmiddellijk. De wijsheid, de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Vers 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Want de hemel hoort bij de schepping. En omdat die hemel vertroebeld is, krijg je ook nog een keer een nieuwe hemel. Je krijgt nooit een nieuw vaderhuis, dat kan niet. Maar je krijgt wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want ook in de hemel is straks strijd, volgens het boek Openbaring in hoofdstuk 12, strijden de engelen van het negatieve met de engelen van Michael. Michael strijdt tegen de draak en zijn engelen. Het is oorlog in de hemel zelfs, zegt de Bijbel. En nog steeds is die aanklager van de broederen dag en nacht bezig in de hemel om tegen, ja, tegen God te zeggen of tegen anderen te zeggen dat die mensen die nu vanavond in linksblauw in de zaal zitten, dat dat maar een zootje ongeregeld is en dat ze ook wel verkeerde dingen doen. Nou, daar hebben ze wel gelijk aan waarschijnlijk. Dus in de hemel is van alles. Ook de Satan is daar nog. Er komt een moment dat hij uit de hemel wordt gegooid, maar dat is nog niet zo. Dat moet nog komen. Maar goed, toen de hemel gereed gemaakt werd, was onze Heer Jezus daar. En toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, en hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Eigenlijk moet je een paar vertalingen lezen voor jezelf, om het te snappen. Lievelingskind is gewoon bijzonder gewaardeerd, bijzonder hoog ingeschat, maar nog steeds een lievelingskind. De Elbevelder Bijbel in het Duits vertelt dat hij dan een schoßkind was daar. Dus lievelingskind is daar vertaald met in de schoot van de vader. Maar dat komt straks in Johannes 1. Maar dat vind je daar al terug in de vertaling. Schofield, dat is een hele bekende bijbelleraar uit het Engels taalgebied, heeft enorme invloed in kringen in Amerika en Engeland. Die heeft het anders vertaald. Dat woord lievelingskind heeft hij vertaald met brought up with him. Samen opgegroeid met Yahweh. Daar is het woord kind, de leeftijdsverschil van kind en vader is daar weg. Samen opgegroeid, samen groot geworden. Samen tot ontwikkeling gekomen. Lievelingskind. Ik was dag aan dag, zegt vers 30 van Spreuken 8, zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Daarover straks nog iets. Vers 35. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. En wie dat niet wil, die heeft de dood lief. Heel scherp. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. We gaan naar het Evangelie van Johannes. En eerst iets uit Johannes 1. Dat is de tekst die ik eigenlijk al citeerde zo pas. Johannes 1, vers 18. Johannes 1. Ik lees dat steeds voor uit de herziene statenvertaling. Moet ik even zeggen, voor alle helderheid. Herziene statenvertaling. Johannes 1, vers 18. Nieuwe Testament dus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Let op, dit is een uitdrukking die alleen Johannes gebruikt. Dat wordt over de eerstgeborene en over de eerstgeborene uit de doden en de eerstgeborene onder vele broederen en de eerstgeborene van de ganse schepping gesproken. Maar over de enige geborene spreekt alleen Johannes. Dat betekent niet dat er nog één is of nog drie zijn. Ja, dan heb je het over eerste en de tweede en de derde, eerstgeborene, het tweede. Nee, hier is enige geborene van de vader. Die in de schoot, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Daar heb je die uitdrukking, schoßkind. In de schoot van de vader. Die heeft hem ons verklaard. En nu Johannes 14. En dan nog een tekst uit Johannes 17. Johannes 14. Het hele bekende kent u misschien wel uit uw hoofd. Johannes 14 vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden of om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben, omdat ook u zult zijn waar ik ben. En dan Johannes 17, een paar teksten nog uit dat prachtige stuk waar de Heer Jezus praat met zijn vader. Vers 19, Johannes 17, vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen, dat zijn die die God de Vader hem gegeven heeft. Dat is het cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. De Vader heeft een geschenk aan de Heer Jezus gegeven. Nog een keer. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze. Dan zou het op de discipelen slaan van dat moment, van die tijd. Maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Aha. Er is ook ruimte voor jou. Heel concreet. Heel precies. Verder. Opdat ze één, op ze alle één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij. En ik in u. Geen gezagsverhouding. Vader een hele tijd niks en dan zoon en dan weer een hele tijd niks en dan de Heilige Geest. Niks van dit soort verhoudingen. Eén, ik in u, in uw wezen, in uw hele zijn ben ik. Vandaar dat Brought Up With Him van Scofield, dat kun je echt je een beetje voorstellen. Want dit brengt je dus niet in een soort vader en dan een hele tijd niets en dan komt een zoon een keer. Nee. Het is iets wat ze al hadden. Er is wel verschil in zoon en vader, maar dat heeft een bepaald plan. Nog verder. Opdat ze allen, vers 21, één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn, ook daarin. Zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt zoals u mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Tot zover het lezen van de schrift. En nu maar proberen om daar iets van te zeggen. Ik zou je echt zeggen dat je daar tegenop ziet en dat je zit te beven op een stoel en dat je je schoenen wel van de voeten wil doen. Want hoe zou je dit soort dingen moeten uitleggen? Hoe zou je dit kunnen verwoorden? Dat is misschien voor de een hele simpele route, maar voor mij is dat niet zo. Het is niet zo simpel. A. Het vaderhuis was er al voor de rest ontstond. Voor er een hemel kwam. Voor er een troon kwam. Voor er engelen waren die rondom die troon zouden staan. Voor die hemelwezens er waren. En of ze nu Cherubim heten, of Serafim heten, of Gasmalim heten, of Ofanim heten. Het zijn allemaal termen, allemaal uitdrukkingen voor hemelwezens. Voor die tijd was daar een huis van de Vader. En daar, in het huis waar de Vader en de Zoon en de Geest waren, is een besluit genomen. En nu zal ik het gewoon toesnijden op onze situatie hier. Er is een besluit genomen om jou en mij in dat huis van de Vader te brengen en ze te geven als een geschenk, als een cadeau aan de Heer Jezus. Jij bent een cadeau. Een cadeau voor de Heer Jezus. Als we over heil praten, beginnen we altijd over onze schulden, over onze zonden en over wat wij niet hadden en wat we nu zullen krijgen. Het gaat allemaal over onszelf. Ik snap dat. Want zo zitten wij aan elkaar. Wij hebben dat, die kerfstok ergens hangen waar in gekerfd staat hoe beroerd het is met ons. Maar de Heer Jezus, als het over hem gaat, dan gaat het nooit over onze schulden, over onze zonden. Als het over het offer gaat, begint de Bijbel ook nooit over schuld en zondoffers. Dan begint het over een brandoffer. Dat is echt, echt anders. Dat is wezenlijk verschillend. Daar in die geweldige plek waar nooit iemand is geweest, ook nadien niet, is een besluit gevallen. Geliefde zoon, jij krijgt een cadeau. Als ik het anders zeg, dan klinkt het wat dichterbij. Het is niet goed dat u alleen bent. Dat hoor je in het boek Genesis. En dat cadeau, door de Vader aan de Zoon gegeven zou hem completeren, zei ik zo pas al. Heb ik alle grond voor om dat te zeggen met Efeziërs hoofdstuk 1 in de hand. Lees maar het eind. Dat hij die hoofd boven alles is, gegeven is aan de gemeente. En die gemeente completeert hem. Die is de volheid van hem. De compleetmaking van hem. Ik heb me natuurlijk 12 keer afgevraagd. Hoe kan ik, zielig ventje, iets aan de glorie van de Heer Jezus toevoegen? Hoe kan ik iets toevoegen zodat hij compleet zou zijn? Alsof hij zonder mij niet compleet zou zijn. Nu, met alle schroom en alle voorzichtigheid en ook met alle eerbied, de Heer Jezus is niet compleet zonder mij. Dat is een garantie van je welste. Weet u, dat is zekerheid. Dat is een geweldige zegen voor wie gelooft. Dat heeft niet te maken met je inspanning. Want hij zorgt ervoor dat je daar vlekkeloos en ongeschonden, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, voor hem zult staan. Dat is niet mijn werk, dat is niet onze inspanning of onze heiliging. Dat is zijn werk. 100% zijn werk. En jouw redding is ook niet jouw werk. Uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Je redding is Gods genade. En je verheerlijking is ook Gods genade. Er zit niets van ons bij. Ik zeg niet dat het zinloos is om heiliging na te streven. Dat is wel zo. Maar het heeft een ander doel. Niet met het Vaderhuis, maar met de hemel. En met regering hier op aarde te maken. En nooit met het huis van de Vader. Dit is een wezensverschil. Want er zijn talloze mensen die zijn wel bezig met, ja, maar dan moet je je best doen en dan moet je dit en dan moet je steeds hoger op die ladder zien te klauteren. Ik weet niet hoeveel stukken gelezen van groepen in de wereld die bezig zijn met heiliging en die eigenlijk voorstellen, kijk, je moet het zien als een soort ladder en je gaat steeds een treetje hoger, steeds. En als je boven bent, ja, dan ben je als Christus en dan ga je naar de hemel. Dan heb je hem ook niet meer nodig, dan heb je het zelf gedaan. Dat is echt zo. Dat is altijd hetzelfde. En daarom is daar ook altijd afval der heiligen. Is altijd in dit soort kringen. Dan kiepel je weer een treetje naar beneden. Of dan ga je weer helemaal van de ladder af. Dat is altijd aanwezig. Dat is ook een stok achter de deur om bij die club te blijven. Want juist in die club dan krijg je heiliging aangeboden. En dat is dan de route om daar te zijn. Ik ben daar een beetje fel tegen. Omdat ik iedere keer mensen zie verongelukken op dat punt. Maar de Heer Jezus, hij heeft voor mij betaald en hij heeft gezegd, ik zal ervoor zorgen dat daar toch je vlekkeloos aankomt. Efeziërs. Mooi is dat eigenlijk. Hè? Hoef je dan helemaal niks te doen? Nou wel, ik mag voor hem leven. Ik mag hem etaleren. Ik mag voor hem spreken, van hem spreken. En ik mag hem laten zien wie hij is. Maar dat heeft met mijn positie niks te maken. Dat heeft te maken met nog meer mensen voor hem winnen, zodat nog meer glorie gegeven wordt aan hem die dat werk volbracht heeft. In het huis van de Vader was dit besluit al genomen. Lag al vast. En toen is de schepping gekomen en in de schepping dus ook een aarde en Adam en Eva. En toen is Abraham gekomen, stamvader van Israël. En dat is zo doorgegaan. Maar alle anderen die ooit behouden worden, let op, alle anderen. Er zijn veel meer mensen die behouden worden dan mensen die bij de gemeente horen. Ik zal een paar noemen. En dat weten jullie. Job heeft nooit van de gemeente gehoord. Heeft helemaal geen Bijbel gehad. Zou die behouden zijn, denk je? Nou, ik denk het wel, ja. Ik heb eigenlijk geen twijfel. En de mensen van Nineveh dan, toen Jona daar heeft gepreekt. Ja, die hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Hoorden die bij de gemeente? Nee, hoorde die bij Israël? Nee, ook niet bij Israël. En de grote schare dan, die niemand tellen kan, waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Ik ga u vertellen, dat is als de gemeente er al niet meer is, dan komt er nog een enorme schare. Allemaal mensen die behouden zullen worden, die allemaal één ding weten, onze schuld is weg, onze zonden zijn vergeven, en we hebben leven uit God. En Israël dan? En ik zeg niet dat heel Israël zalig wordt, dat kan ik niet zeggen, maar ik kan u wel zeggen dat er heel wat gelovigen zijn in Israël. Een paar weet u. Abraham heb ik al genoemd. Maar u mag misschien ook wel David noemen en Daniel noemen en Ezekiel noemen en Jesaja noemen en Elia noemen. Er waren er. Zacharias en Elisabeth. Vroom en godvrezend. Job, vroom en godvrezend. Wijkend van het kwaad. Die hebben ook leven uit God. Hoorden die bij de gemeente? Nee. ik hoop dat in elk geval doordringt vanavond dat de gemeente echt een heel uniek gezelschap is. Nooit gezien. Ja, ze hebben er wel aan geroken, de profeten van vroeger, maar ze wisten het niet precies. Ze hebben echt gedacht op welke en hoedanige tijd zal dit slaan, dit hele gebeuren. Maar ze wisten het niet. Ze kwamen er niet helemaal achter. En die gemeente, die zit nu nog op aarde. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus die gemeente bij zich roept. Gaat ze dan naar de hemel? Ja, daar komen we ook. Sorry dat ik het een beetje te plastisch zeg, alsof dat een tweede rangs plek zou zijn. Maar dat bedoel ik helemaal niet, maar dat is het niet. Ontbonden en met Christus zijn is sowieso verreweg het beste. Sowieso. En als gelovigen nu ontslapen, en daar kent u er een hele rij van waarschijnlijk, dan zijn ze nu in het paradijs. Let op de woorden, hè? Dat is een heel ander woord. Dat wordt ook de derde hemel genoemd. En daar genieten ze. Dat is ontbonden, dus los van ons en van alles wat hen op aarde vasthield, ontbonden en met Christus nu paradijs. Onuitsprekelijke woorden horen ze daar. Nou, dat is beter dan een toespraak van vanavond op 10 oktober, dat kan ik u verzekeren. Ze hebben het daar beter. Van hem, de leraar ter gerechtigheid, spreekt in de hemel. In de derde hemel, in het paradijs. Maar is dat het eindpunt? Nee, is het niet. Want er komt een moment dat de doden in Christus eerst zullen opstaan. Die gaan er nog weer vandaan. Die gaan daar vandaan geroepen worden. En als je dan nog hier bent, dan word jij veranderd. Wij worden veranderd. En samen met hen, dus de doden in Christus die in het paradijs zijn, worden samengevoegd en we zullen altijd bij de Heer zijn. En dat is ons moment om met de Heer Jezus en door de Heer Jezus weggevoerd te worden. De opname van de gemeente. En of de hele wereld over me heen valt met die kreet, laat me los. We gaan naar hem, we gaan hem tegemoet en we worden door hem. Hij zal ervoor zorgen dat ik daar kom. Dat zegt de Heer Jezus. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer, niet een engel, niet iemand anders. Ik zal wel een paar sturen. Ik kom weer en ik zal ervoor zorgen dat jullie komen waar ik ben. Waar is hij nu dan? Ja, in het huis van de Vader. Heeft niemand moeite mee. Ik ga naar de Vader. Ja, maar de hemel dan? We zitten zo vaak in de war met al dit soort kreten, dat we er niet meer uitkomen. Maar probeer nu eerst eens te stellen voor je eigen hart en voor je eigen, nou ja, ook om de Heer te prijzen en om hem te bedanken, dat jij en ik hier vandaan gaan en naar het huis van de Vader gaan. Daar waar de engelen nooit zijn geweest. En ook nooit komen. Ja, dat is moeilijk. Kan ik dat allemaal bewijzen? Ik denk het wel, ja. Maar het is een beetje plastische taal, dat weet ik wel. Alsof we alles eventjes precies in vierkante kilometertjes en in vierkante meters of in strekkende meters zouden kunnen uitdrukken. Nou, dat kan niet eens. Maar toch, de Heer Jezus gaat jou en mij brengen daar waar hij zelf is, waar hij plaats heeft bereid. In het huis van mijn Vader. Daar. Is dat het einde van alle dingen? Nee. Ik heb twee voorbeeldjes. Ik heb zelf intens genoten van het leven van Jozef. Dat doe ik nog steeds. En er zijn ook series toespraken over op dit moment. Hier en daar. Maar een van de punten is dat Jozef, nadat hij verhoogd is, nadat hij de tijd van lijden en van verwerping en miskenning achter zich heeft, dat Jozef een vrouw heeft uit de heidenen. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. En zelfs al een gezin heeft. Staat er precies bij, hoor. Voor de eerste jaren van hongersnood kwamen, voor de grote verdrukking. Sorry hoor dat ik het even doortrek. En onmiddellijk naar het Nieuwe Testament, naar het eind van onze Bijbelplaats, voor de grote verdrukking er zal zijn, had Jozef al een vrouw. Ik weet niet of je het mooi vindt. Ik vind het adembenemend. Ik vind dit is zo gaaf, dit is zo uniek, zo bijzonder, dat je misschien wel eens moet zeggen, halleluja. Voor de grote verdrukking aanbreekt, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal, voor de grote verdrukking aanbreekt, heeft de echte Jozef, de ware Jozef, de echte vredevorst, de echte redder van de wereld, staat naar Paneach, een vrouw aan zijn zijde. En is nu het privévertrek van Jozef en Asnat, is dat ook bedoeld voor de broers? Nou, daar zijn de broers nooit geweest. Dat blijkt ook uit het boek Genesis. Ze zijn wel in de troonzaal geweest. Ja, ja, de troonzaal, maar dat is wat anders. In het huis van de vader gaat het niet over iemand die op de troon zit en die ervoor liggen. Gaat het alleen maar over mensen die één zijn met hem. Eén met de vader, één met de zoon, samen één. Dat is een hele unieke gebeurtenis. Dat is niet in een troonzaal zijn waar iemand op de troon zit en waar iedereen voor buigt. Dat is één zijn met hem. Maar is dat dan niet waar dat iedereen gaat buigen voor hem? Ja, dat is wel waar. Stel dat u een beetje uitgekeken bent in het huis van de vader. Hoe zou ik het moeten zeggen? Hoe zou ik erachter moeten willen komen? Dat schitterende waar nooit iemand in is doorgedrongen om daar uitgekeken te raken. Dat bestaat gewoon niet. Dat is ondenkbaar. Dit is adembenemend. Vader. En als je dan de Heer Jezus moet zeggen, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die hij mij gegeven heeft, dat hij de heerlijkheid heeft en dat hij de schittering heeft van Jahweh zelf en dat hij schitterend is en majestueus is en op een geweldige manier in het centrum staat. Dan zeg ik, nou, dat deel ik met jullie. Dat is niet een soort afgedankt klofje, een tweedehands spulletje, een beetje van kringloop of zo. Maar dat is van hemzelf, zijn eigen heerlijkheid, zijn eigen glorie, zijn eigen schittering. Dat is ons deel, dat is ons kleed. Het onberispelijke kleed, zegt een lied, van zijn volkomenheid. Wat heb je dan? Prachtige uitdrukking. Dan heb je hem als je heerlijkheid. Hem als je versiering. Maar we gaan samen met hem uit het vaderhuis ook naar de hemel. En in de hemel staat die troon, ja. En voor die troon zijn de cherubijnen, die hemelwezens, en de serafijnen, die vliegen daaromheen. Heilig, 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 heilig is de... Alles beeft, alles zittert, alles straalt, alles schittert. Ja, en daar staan ze dan, al die verlosten. Maar daar staan ook de oud-testamentische heiligen. Daarom 24 hosten, 12 om 12. Daar staat Abraham ook. En David, even heel plastisch weer, opnieuw. Maar probeer het dan maar. Want je moet ergens een kapstokje hebben om het je voor te kunnen stellen. En daar staan we samen met de Heer Jezus. En dan staat hij niet als de bruidegom in de troon, maar als het lam dat geslacht is. Want welke kant je ook opkijkt, er is maar één mogelijkheid van zegen. En dat is het lam dat geslacht is. En dat zullen ze daar erkennen. En ze zullen het allemaal erkennen. Elke knie gaat buigen. Elke tong gaat belijden dat Jezus Heer is. Dat gaat gebeuren. En je staat erbij. En je doet mee, want het is waar. Je bent het helemaal eens met die mensen die dat zeggen. Natuurlijk, we zijn het er hartgrondig mee eens. En we denken erbij, maar het is ook mijn bruidegom. En ik hoor bij hem. Ja, dat zijn dingen die je nauwelijks kunt ventileren op dat moment. Is er dan verschil in behoudenis? Jazeker is verschil in behoudenis. Ik zeg niet dat de ene het beroerd heeft of zo. Dat bestaat helemaal niet. Het is allemaal heerlijk. Maar het is wel verschil. Alleen jaloezie is dan ook niet meer aanwezig. Bij ons nog wel misschien, maar daar niet meer. Het is allemaal met die hele prachtige omschrijvingen. Dat we daar samen met de Heer Jezus die troon zullen zien. Die troonzaal van hem zullen zien. En daar een beetje zullen mogen kijken. Zal ik u nog een voorbeeld geven uit het Oude Testament? Ook als kapstokje. Ik heb zo pas het kapstokje van Jozef aangereikt. Nog één. Dat is het kapstokje van Salomo. Salomo heeft de tempel van de Heere gebouwd. Heeft hij 7 jaar over gewerkt. En daarna is voor zichzelf een paleis gebouwd. Daar heeft hij 13 jaar aan gewerkt. Ik weet niet waarom het verschil, maar het is verschil. De Bijbel zegt het zo. En daarna wordt de vrouw, een bruid, een Egyptische vrouw. Hoe is het mogelijk? Weer een vrouw uit de heidenen toegevoegd. En daar is dan de troonzaal in het paleis van Salomo. Daar heeft hij die rechtszittingen gehouden. Daar zijn die twee vrouwen geweest met die baby, weet je wel, waarover geschreven is in de schrift. Waar zijn wijsheid geëtaleerd is, dat was in die troonzaal. En dat was in dat gebouw. En daarna gingen ze samen verder. En kwamen ze in de privésfeer terecht. Daar kwamen de mensen niet. Daar kwamen de getuigen niet. Daar kwamen de Israëlieten ook niet. Dat was voor Salomo. Hij had voor zichzelf een ruimte. Echt privé. Daar kwam niemand. En voor de vrouw die hij getrouwd had, was er precies zo'n ruimte. Dat is een prachtige tekst op een huwelijksdag, hè? Een man met ruimte en een vrouw met ruimte. Dezelfde ruimte. Daar zie je het weer. Er is een troonzaal, maar er is een zaal gescheiden van de privévertrekken, van de persoonlijke sfeer van Salomo. Nu, dat, mijn broeder en zuster, is jouw plek. Jij en ik mogen binnengaan in het huis van de Vader. Jij en ik zullen kennis nemen van die miljoenen engelen. We zullen kennis nemen van die velen. Van die grote scharen die niemand tellen kan. Maar ook van de velen die in de loop van de eeuwen tot geloof kwamen. We zullen ze zien. We zullen ze allemaal horen. En we zullen die grote scharen binnen zien komen met palmtakken in hun handen. Alsof ze een loofhuttenfeest. Dat is echt waar in de Bijbel. Dat is loofhuttenfeest in de hemel. Dat is op Openbaring 7. Weet je, waar ze binnenkomen met palmtakken in hun handen. Alsof het loofhuttenfeest is aangebroken. Nou, dan denk je terug aan de zegen die bereid is. Dat is bij het loofhuttenfeest het thema. En je gaat alleen maar God de eer en God de glorie geven van, voor alles wat hij heeft gedaan. Dat zie je daar gebeuren. Daar ben je getuige van. En je kijkt naar. En misschien denk je op datzelfde moment, de Heer Jezus wordt daar gezien in grote glorie en grote heerlijkheid. En ik heb iets aan zijn glorie mogen toevoegen door dat wat ik voor hem deed als een kroon aan hem te schenken en aan hem te geven en aan zijn voeten te leggen. Ik denk ook dat dat de insteek is voor alle werk voor de Heer Jezus. Nooit voor jezelf, maar altijd voor hem. Nu, dat gaat gebeuren. En als je nu op een rij zet dat de Heer Jezus daar nu al is, voor jou een plaats bereidt, en je realiseert je dat het weggaan van de gemeente echt de eerste fase is om naar het huis van de Vader te gaan. Want als de Heer Jezus komt om te regeren, als het duizendjarig vrederijk aanbreekt en hij op aarde op de Olijfberg komt, die daar midden doorspreidt, en hij in Jeruzalem de troon gaat bestijgen, dan gaat u met hem komen. Aha, dan was u al bij hem. U komt ook uit de hemel. Daarom zegt Zacharia 14 zo prachtig. Hij komt en alle heiligen met hem. Het is niet alleen het komen van de Heer Jezus, maar alle heiligen die komen met hem. Het is de glorie uit de hemel. Het is de bruid van het lam. En dat is ook precies de taal van Openbaring. Als het boek Openbaring vertelt van de val van Babylon, dan is de bruid van het lam. Maar dan komen ze uit de hemel. En dat is in het laatste stukje van uw Bijbel terug te vinden. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat is niet het oude Jeruzalem. Dat is niet de verbeterde versie van Jeruzalem. Dit is helemaal nieuw. Van God uit de hemel. Heel anders samengesteld. Zon en maan niet nodig. God is het licht. En het lam is haar lamp. Straten van goud. Poorten van een parel. Het is onbeschrijfelijk mooi. Dat komt uit de hemel. Jij en ik komen uit de hemel. Opdat de wereld, zei de Johannes, opdat de wereld erkent, dan pas. Dan zal de wereld erkennen dat hij het is. En dat ik voor hen gekomen en dat u aan mij, aan hem gegeven bent, dan pas. Ze zullen zich verbazen als ze uit de hemel dit schouwspel zullen zien. En nu hoop ik dat jij vanavond dat schouwspel eigenlijk al een beetje ziet. En dat je dat in je hart plaatst. En dat je nu durft te zeggen, dit wil ik ook nooit meer kwijt. Dat wil ik ook nooit meer iets aan veranderd hebben. Dit wil ik gewoon uit de hemel zien komen. Niet mijn woorden, die mag je allemaal vergeten. Ik heb het misschien wel krom gezegd. Misschien had ik het anders moeten zeggen, maar dat maakt voor jou even niks uit. Je bent zo tot die heerlijkheid en tot die glorie geroepen, dat je bij hem hoort, aan hem verbonden bent en met hem één zult zijn in het huis van de Vader. En daarna ga je ook die andere vertrekken zien. Ja, dan ga je ook die hemel binnen. En als mensen vandaag zeggen, hij gaat naar de hemel, zeg ik, ja, dat klopt. Ik ga er ook niet over reden twisten. Als mensen zeggen in een advertentie van overlijden, hij is nu naar de hemel. Amen. Het is paradijs misschien. Maar sommigen zeggen ook, we zijn nu in het huis van de Vader. Nou, laat maar. Wat ze bedoelen, laat even los. Ze willen eigenlijk aanreiken dat het schitterend is voor degene die heen ging. Nou, laat dat maar zo staan. En of die woordkeuze nu precies is of niet precies is, maakt niet zoveel uit. Maar voor jou maakt het wel wat uit. Want jij zegt, Heer Jezus, ik wil graag bij u zijn in het huis van de Vader. En dat is niet nu. Er is tot op heden nog niemand daar. Onze geliefden die heen gingen hebben het fijn. Ontbonden met Christus. Verreweg het beste. En ze gaan er nog vandaan. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Zie je wel, ze gaan er weer vandaan. En wij die hier zijn, we gaan hier vandaan. Weg, de Heer tegemoet in de lucht. En zo worden we bij de Heer Jezus gebracht. En altijd met hem zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. De opname van de gemeente is veel meer dan een soort theologie van een clubje. De duivel zal continu proberen om het mooie van de Heer Jezus en het prachtige van de raadsbesluiten van God te torpederen. Continu. Is het ook dat God gezegd heeft? Nou, dat was de eerste in het paradijs. Dat zegt hij nog. Is het ook dat God gezegd heeft? Nou, dan gaat de discussie los. En dan krijg je dus mensen die zeggen, ja, die mensen van die opname van de gemeente, die zijn een soort fabeltje achteraan gelopen ooit. Dat zou dan in 1825 ongeveer gebeurd zijn, dat fabeltje. Onzin, want ik heb nu echt gelezen dat ook in de voorbije eeuwen er kerkvaders zijn geweest, zo noem ik ze maar even, die echt betuigd hebben, geloofd hebben, dat die opname van de gemeente echt een bijzondere gebeurtenis zal zijn. Dat is niet zomaar gekomen. Is wel weer herontdekt. Dat is wel waar. Maar dat is wat anders dan dat het toen pas begonnen zou zijn. Dat idee. Dat is niet zo. En bovendien, Paulus schrijft er al over. En die zegt, nou, misschien vandaag wel. Onze bijeenvergadering tot hem. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Misschien vandaag wel. Misschien nu, vanavond wel. Gaan we samen de Heer tegemoet in de lucht. Ja, nou ja, laat maar. Laat alle jassen maar hangen. Laat alle sleuteltjes hier maar achter. Maakt het uit. Hebben de buren ook wat. Nee, sorry, ik zeg het een beetje raar misschien, maar dat telt dan toch niet meer. Alles is gericht op de Heer Jezus en het mooie van de Heer Jezus. En zijn werk aan het kruis volbracht. De glorie van hem. Ik hoop dat u begrijpt dat de Heer Jezus in Gods ogen bijzonder is. En dat hij samen met de Vader, samen met de Geest, Yahweh is. De ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. De eeuwige, de getrouwe. De onveranderlijke. Yahweh, de Heere. Altijd met hoofdlettertjes geschreven in onze vertalingen, gelukkig. Nog steeds. Het is de Heer zelf. En daar is inderdaad verschil tussen Vader en Zoon en Heilige Geest. En als de Heer Jezus zegt aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan zou u zich nu moeten realiseren dat de Heer Jezus nooit, maar dan ook nooit van de Vader verlaten is geweest. Nooit. Hij is in de schoot van de Vader. Ook toen hij dat zei. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom zou dat dan in de Bijbel staan? In Psalm 22 en geciteerd in het Nieuwe Testament. Waarom? Om duidelijk te maken dat van God verlaten zijn, dat is hel, dat is hetzelfde. Hel is waar God niet is. Dan is er geen liefde, dan is er geen licht, dan is er geen barmhartigheid, dan is er geen vergeving, dan is er geen genade. En al die dingen zijn er niet. Nou, dat is sowieso een hel. Dat zeggen we hier ook al. Als dat soort dingen er niet zijn, dat is een hel. Dat klopt. De hel is, God is daar niet. En de Heer Jezus wist dat al die mensen voor altijd van God verlaten zouden zijn. Altijd de hel zouden bewonen. Tussen aanhalingstekens. Die poel des vuurs. En daarom wilde hij die sfeer proeven, niet alleen proeven, hij wilde de angel eruit nemen voor wie gelooft. En dat heeft hij gedaan. Daarom heeft hij die vreselijke tijd en die vreselijke pijn en die afschuwelijke toestand van een heilige God ervaren. Hij heeft ervaren alsof hij de angel van de hel, het vreselijke van de hel, zou willen dragen voor jou en voor mij. Daarom is hij van God verlaten geweest. Maar nooit van de Vader. Dat staat nergens. Is ook niet zo. Want je hoort hem daar aan het kruis bidden, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En je hoort hem daar zeggen, aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En je hoort hem daar zeggen, Johannes 16, allen hebben mij alleen gelaten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Samen met de Vader is hij erheen gegaan. Hij bleef Jo's kind. Hij bleef die die was opgegroeid met hem, brought up with him. Hij was nog steeds een lievelingskind, ook toen. Nooit is de Heer Jezus van de Vader verlaten geweest, nooit. Hij is de eeuwige. En wat betekent dat? Wat er ook gebeurt, Hij blijft bij je. Jij in hem en hij in jou. Hij kan je niet eens verlaten. Het bestaat niet. Hij is de eeuwige. En dus ben je een bijzonder gezegend iemand als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ik weet wel dat het misschien een beetje hoog ingezet is, maar ik wil toch graag dat de idee over wat de gemeente eigenlijk is, gaat landen. Dat het een echt bijzonder gezelschap is. Dat is echt, en dat is nu precies wat Paulus zegt. Ik wil er zo graag die verborgenheid, die geheimenissen, zo worden ze genoemd in Efeze 1 en 2, onthullen. Ik wilde dit duidelijk maken. Ik wilde het aan jullie gaan vertellen. En daarom heeft God mij geroepen. En hij was een tegenstander. Hij was fel aan het vechten tegen die gemeente. En God heeft hem in zijn kraag gepakt. En misschien zijn er hier meer die zeggen, nou, daar weet ik ook van. Als je tegen God bent, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat God je echt in de kraag pakt om voor hem te zijn. Maar nu willen we zeggen, de gemeente gaat naar het Vaderhuis. En ik ben daar blij mee. Ik ben blij dat ik het zeggen mag, dat ik het zeggen kan. En ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus subliem is, geweldig is, heerlijk is, met niemand te vergelijken. En dat de Vader hem altijd zo zag en gezegd heeft, maar toch wil ik je nog een cadeau geven. En eigenlijk completeert dat cadeau jou. En hij zegt, ik wil zo graag dat cadeau uitpakken. Ik wil dat zo graag een keer zien. En daarom wil hij ons bij zich hebben en dan zeggen, kijk, nu pak ik het uit. Zie ik in de kinderen die u mij gegeven hebt. Dan pakt hij het cadeau uit. En dan sta je dan in zijn glans, in zijn heerlijkheid. En dan blijkt ineens het jurkje dat je daar aan hebt van hemzelf te zijn. Door hemzelf geschonken. Noem dat maar het kleed van het heil of de mantel van de gerechtigheid. Maar die zijn geschonken. Die heb je niet verdiend. Die krijg je. En dat krijg je alleen door het geloof in hem. Waarom zou je niet in hem gaan geloven? Waarom zou je niet vanavond zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat allemaal voor mij wilde doen. Dat u zo diep ging. Dat u zelfs aan het kruis uw leven wilde geven. Om mij gelukkig te maken. En om de Vader een kans te geven. Om hem, de Heer Jezus, dat cadeau te geven. Ze waren van u. Maar u hebt ze mij gegeven. En wat ik van u gekregen heb, daar heb ik zorg voor gedragen. Dat laat ik nooit alleen. Dat laat ik ook niet zomaar aan zijn lot over. Daar doe ik mijn best voor. Altijd, altijd heeft de Heer Jezus daar zorg voor. En dat is exact de insteek van de bediening van Paulus en van Petrus en van Johannes. Precies hetzelfde. Steeds hetzelfde. En ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat u zulke geweldige dingen in uw woord hebt neer laten schrijven. Dat u door uw Heilige Geest hebt gedicteerd. En dat u mensen aangezet hebt tot het schrijven. Ook in Spreuken 8, waar heel beperkt misschien, maar toch bijzondere dingen staan. Over hem die bij u was. Uw zoon, uw geliefde, uw troetelkind, uw lievelingskind. Hij was bij u, hij was met u. En hij wilde dat u eer zou krijgen, dat u glorie zou krijgen, Vader. En dat heeft hij bewerkt. Daarom is het werk van hem, uw zoon, altijd in de eerste plaats gericht op uw eer. Nooit op ons behouden worden, maar op uw eer. Dank u wel voor alles wat u ons vanavond wilt schenken. Dank u voor de bijzondere zegen van het huis van de Vader. We hebben daar geen idee van. We willen u danken, Vader. Dat hij gekomen is. Dat hij iets daarvan verteld heeft. En ons wil bemoedigen met de gedachte dat hij komt om ons daar te brengen waar hij zelf is. We danken u. We danken u ook dat vele anderen bij de troon van God zullen zijn. Leven uit God zullen hebben. Schitterende toekomst voor ze hebben. We denken aan Israël. We denken aan de scharen die niemand tellen kan. We denken aan de oud-testamentische heiligen die voordat Israël bestond ook al geloofden. We willen u hartelijk danken dat u voor al die mensen een geweldige zegen hebt. We danken u ook dat er dan geen jaloezie is van waarom die mensen meer dan wij of zo. We willen u danken dat dat dan niet meer bestaat. Het is alles Christus. Christus. En God is allen, alles en in allen. We danken u voor de toekomst. We danken u voor de schitterende vooruitzichten. We prijzen uw naam en dragen elkaar aan u op. In de naam van de Heer Jezus. We mogen door hem naderen. Vader, dank u wel. Amen. Ik moest deze week, toen ik hier aan dacht, denken. Ik heb een televisieprogramma gezien. Ik zit elke avond zo'n beetje te kijken naar dat toestel. Ik ben er nooit, dus dat kan ik makkelijk zeggen. Maar dat was een programma, waar ging het over een soort miljonair, de secret miljonair. Dat is iemand die heel goede zaken heeft gedaan en heel veel geld heeft bij elkaar gesprokkeld. En die dan op een bepaald moment denkt van ik moet die mensen in die arme sloppenwijken ook eens wat gaan toestoppen. Dus die gaat een kamertje huren achteraf in zo'n sloppenwijk en gaat dan rondkijken wat voor lieden daar allemaal wonen en wat ze daar doen. Nou, soms zijn het mensen die met de jeugd werken, soms andere sociale takken, soms een soort voedselbank. Nou ja, wat er dan maar is aan goede doelen, zouden we zeggen, maar dan echt in de arme sfeer. En dan gaat hij dan een weekje rondstappen, of 2 weken, en dan gaat hij aan het eind van de rit zijn checkboek pakken en dan probeert hij die mensen iets te geven uit zijn eigen rijkdom. Nou, die mensen zijn helemaal stom verbaasd dat die vent die gewoon met hen meewandelde, met hen sprak, met die mensen at en een beetje meewerkte, dat die man dan ineens die miljonair blijkt te zijn. De secret miljonair. De geheime, de verborgen miljonair.
Ik dacht aan de Heer Jezus. Hij is hier op aarde gekomen in die sloppenwijk die wij aarde noemen.
Ja, wij vinden het een hele eer om een straat te hebben met een tuintje en zo. Maar in Gods oog is het misschien wel een sloppenwijk. We staan er niet zo best voor. En hij kwam.
En we hebben zijn heerlijkheid niet gezien. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Jesaja 53.
En hij kwam wel. En hij had zijn checkboek bij zich.
Alsjeblieft. En hij deelt hem uit. En wij zeggen verbaasd. We hebben nooit gedacht dat u zo geweldig was, Heer Jezus. Nou, hou dat maar vast.
Dat is niet de secret millionaire, maar de secret creator. De verborgen schepper. De geheime schepper die zoveel zegen bij zich droeg toen hij hier op aarde kwam.